Goedemiddag luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Voorganger van deze middag is dominee Haak van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, oftewel de Kandelaarkerk. En de organist is vanmiddag David van der Vlies. Welkom en mededelingen. Daarna zingen we Psalm 100, het eerste, tweede, derde en het vierde vers. En dat is uit het Gereformeerd Kerkboek. Psalm 100, het eerste, tweede, derde en vierde vers. Stilgebed, vervolgens votum en groet. Daarna zingen we Psalm 145, het eerste en het derde vers, ook uit het Gereformeerd Kerkboek. volgens gebed dan de schriftlezing uit Marcus 11, vers 12 tot 33. Schriftlezing Marcus 11, vers 12 tot 33. Na gaan de kinderen naar de zonderschool of naar de crèche. Dan vindt de verkondiging plaats. En het thema is vol vertrouwen bidden. Jezus laat de echte betekenis van de tempel zien. Na de prediking zingen we de geloofsbelijdenis. Daarna het gebed. En dat wordt begonnen door gezang 37, het eerste en derde vers uit het Gereformeerde Kerkboek. Dus gezang 37, het eerste en het derde vers uit het Gereformeerde Kerkboek. Het gebed wordt afgesloten met gezang 37, versen 6, 7 en 8 uit het Gereformeerde Kerkboek. Dus gezang 37, 6, 7 en 8. Daarna vindt de collecte plaats. En daarna zingen we gezang 70 uit het eerste, tweede en derde vers uit het Gereformeerde Kerkboek. Dus gezang 70, het eerste, tweede, derde vers uit het Gereformeerde Kerkboek. Daarna geeft de dominee de zegen aan de gemeente. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, gasten, jonge mensen en u ook die via internet met ons meeluistert, hartelijk welkom in deze middagdienst. Vanmiddag is onze voorganger dominee Haak van de Kandelaarkerk uit Dordrecht, hartelijk welkom hier. We hebben geen mededelingen van de kerkraad, terwijl u allen nog binnenkomt. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4, zoals is afgedrukt op uw liturgieblad. Namens de kerkraad wens ik u een hele gezegende dienst.
Goedemiddag, er is nog ruimte zat. Er kunnen nog veel meer mensen bij, maar fijn dat u er bent. Fijn dat ik vanmiddag in uw midden mag zijn. Deze week is de week van gebed. Christenen in Dordrecht, in heel Nederland, komen samen en bidden samen onze Vader die in de hemel is. Ik hoop daarin op een gezegende week, een gezegende dienst ook in dit uur. Laten we eerst stil weer worden voor God en ons hart op Hem richten. Wij spreken uit, onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij laat het werk van zijn handen niet los, maar is daar trouw aan. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, genade voor u, vrede voor u van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we nu uit de psalm, op psalm 145, vers 1 en vers 3. Stond geïnformeerd kerkboek, maar goed, hij was niet gekopieerd, dus u hebt allemaal de weg naar het liedboek gevonden. En dat is prima. Ook voor het evenwicht, hè, dat we niet alleen geïnformeerde kerkboek zingen, anders dan kom ik nog in de problemen. Dat begrijpt u. Bidden wij de Heer om een gezegende dienst. Heer onze God, onze Vader in de hemel en onze Heer Jezus Christus, u aanbidden wij. We hebben het net gezongen, uw grootheid zij geprezen. Groot is uw naam, uw ondoorgrondelijk wezen. Heer, u brengt ons samen. Het geloof in uw naam. Dat u één bent. En dat u ook bent Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, zoals wij hier zitten, zijn wij allemaal verschillende mensen. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. De een misschien met een hart vol blijdschap, de ander met een hart vol zorg of verdriet. De een die misschien ontzettend uitziet naar een kerkdienst, de ander moest misschien mee. De een met een hart vol geloof, de ander misschien met een hart vol twijfel. Heer, maar u bent onze God. U bent de rechter van de wereld. U kent ons hart, u kent ons leven, u weet wie we zijn, u weet wat we nodig hebben. En we bidden u, barmhartig Vader in Christus, of u ons dat wil geven. Mag het zo zijn dat aan het eind van deze dienst iedereen zegt, we hebben meer dan genoeg gehad. En wat een voorrecht om u te kennen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, dank u wel dat er ook vanmiddag weer kinderen zijn in de kerk. Kinderen die van u houden, kinderen die u roept. U wil hen zegenen als ze straks samenkomen in de zondagsschool. Heer, wil zoveel kerken meer in onze omgeving en wereldwijd zegenen. Overal waar christenen samenkomen, in de naam van Christus, de Heer, wees daar zegenend aanwezig. Heer, zo loven wij u, zo danken wij u en zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We doen de Bijbel open en we lezen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Marcus. Marcus hoofdstuk 11, vers 12 tot 33. Het stukje daarvoor wordt verteld dat onze Heer Jezus Christus onder luid gezang van Psalm 118, Hosanna gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Jeruzalem en de tempel wordt binnengehaald, maar dan staat er dat hij de zaak rondom bekijkt en weer teruggaat naar Betanië. Een heel opvallend stuk, ik kom er straks heel kort op terug. En dan staat er, vers 12, en de volgende dag, toen zij uit Betanië gingen, kreeg hij, dat is Christus, honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen, vond hij niets dan bladeren, want het was de tijd niet voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen in Jeruzalem. En toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon hij hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven. En de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp
door de tempel droeg. En hij gaf onderwijs en zei tegen hen, staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het en zochten naar een manier om hem om te brengen, want ze waren bevreesd voor hem, omdat heel de menigte versteld stond over zijn onderricht. En toen het laat geworden was, ging hij naar buiten de stad uit. En toen zij er 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortel af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven wat hij zegt, dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, die in de hemel is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, die in de hemel is, ook uw misdaden niet vergeven. Tot zover het woord van God. Jongens en meisjes, jullie gaan naar de zondagsschool. Een gezegende tijd gewenst en tot straks. Na de verkondiging van het evangelie, gemeente, belijden we ons geloof, maken ons één met onze broers en zussen, met de kerk van alle tijden en plaatsen. We zingen dan gezang 179a, de apostolische geloofsbelijdenis. En ik meen dat die dan gebeamd wordt. Klopt dat? Gaat dat lukken? Die kent u uit uw hoofd. Goed. Thema van de verkondiging is vol vertrouwen bidden. Jezus laat de echte betekenis van de tempel zien. In de eerste plaats, even is alles anders. Geweten van onze Heer Jezus Christus, mijn broer, mijn zus en de Heer, gasten. In de gemeente waarvan ik predikant ben, de Kandelaarkerk, de Vrijgemaakte Kerk in Stadspolders, luister al een tijd naar het evangelie van Marcus. En met het oog op de week van het gebed heb ik in overleg met jullie predikant, dominee Vogel, deze tekst meegenomen. Die staat wel bekend in de volksmond als de tempelreiniging. Toch denk ik niet dat je het zo kunt noemen. Misschien eerst een voorbeeld. Toen ik deze preek voor het eerst hield, was dat in die week, je herinnert je ongetwijfeld,
dat het zo enorm had gesneeuwd. Nou, als er in Nederland 10 sneeuwvlokken naar beneden komt, dan is het code oranje. Als er 20 zijn, is het code rood. En zo'n dag was het toen. Heel het land wordt ontregeld. Treinen reden niet meer. Schiphol lag plat. De mensen moesten slapen op veldbedden. En wij hadden kerkraadsvergadering en die ging niet door. Ik had nog nooit meegemaakt. En ik geef de gelegenheid aan. Wij zijn 's avonds met ons gezin door de stad. Wij wonen vrij dichtbij de stad tegenover het station. Een rondje gaan wandelen. En dan weet je niet wat je ziet. Omdat het sneeuwt, dan ziet alles er anders uit. Die grote kerk bijvoorbeeld, die is ineens helemaal wit. En die straten daarvoor, ik nam er een foto van, heb op Facebook gezet. Iedereen zei van nou, het lijkt wel een Anton Pieck plaatje. Schitterend. Nou, je zou denk ik met dat voorbeeld, met het voorbeeld te blijven, wat Jezus onze Heer hier doet op dat tempelplein, daarmee kunnen vergelijken. Hij ontregelt de tempeldienst. Hij zet alles stop. He, zoals als dat het sneeuwt, dan houden de treinen en het vliegverkeer. Het gewone leven houdt eigenlijk helemaal even stil. Pas op de plaats. Maar daardoor ga je ook anders kijken. En dat gebeurt ook in het gedeelte dat we hebben gelezen. En Marcus, die schrijft heel precies op wat er dan anders wordt in die tempel. Er wordt niet meer gehandeld, niet meer hier heb je je offer duiven. Er wordt geen geld meer geruild, hier kun je je Romeinse munten inwisselen tegen offergeld. Maar, vers 18, heel de menigte stond versteld over Jezus onderricht. Dat gebeurt. De Bijbel in gewone taal zegt van iedereen was in de ban van Jezus onderricht. Zoiets. Ze hingen aan zijn lippen. Nou, net zoals je bij sneeuw anders naar de dingen gaat kijken, zo komt onze Heer Jezus Christus. In het midden van het tempelplein staat Hij centraal. En dan gebeurt er eigenlijk tegelijkertijd nog iets opvallends. Want, kijk, als wij, zeker mensen in de 21ste eeuw, als wij centraal komen te staan, als er een camera op je gericht staat, nou, dan ga jij eens even vertellen wat er zo geweldig belangrijk is en hoe geweldig jij de dingen allemaal wel niet kunt zeggen en hoe fantastisch jij wel niet bent. Maar onze Heer Jezus Christus doet iets heel anders. Als de mensen in de ban zijn van zijn onderricht, gaat onze Heer Jezus Christus in de lijn van de grote profeten. Hij citeert hier Jesaja, spreken over de werkelijke functie van de tempel. En blijkbaar is die tempel bedoeld voor maar één ding. Dat is het gebed. Als Jezus alles heeft schoongeveegd. Als hij in het midden staat met zijn leerden, zegt hij, deze plek moet een plek zijn van gebed voor alle volken. Het is maar een kort moment. Het is zomaar weer voorbij en dan beginnen ze weer te roepen. Hier heb je je offerduiven. Hier is je wisselgeld. Het is voorbij zoals sneeuw zomaar voor de zon verdwijnt. Maar
het moment was er wel. En de mensen van toen hebben het gezien en gehoord. Het is zo'n indrukwekkend moment dat alle evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, het hebben opgeschreven. En Matthäus vermeldt bijvoorbeeld dat er op dat moment ook allerlei zieken naar hem toe kwamen. Matthäus 21 vers 14, ze werden genezen. En dat suggereert, maakt ook gelijk wel duidelijk dat het niet, zeg maar, zoals sommigen wel denken, een heel kort moment moet zijn geweest. 5 minuten of iets dergelijks. Nee, blijkbaar, ja, misschien een paar uur. En Lucas vermeldt, hoofdstuk 19, dat onze Heer Jezus Christus het dagelijks in de tempel onderricht gaf. Alsof het past ook bij het structurele werk van onze Heer. In de tweede plaats, wie is Jezus? De vraag is natuurlijk, gemeente, wat zegt het evangelie hier tegen ons, gemeente, in 2018? Er zijn mensen die menen dat de zogenaamde tempelreiniging het begin is van Jezus' zelfstandige optreden los van Johannes de Doper. Zij volgen dan het evangelie van Johannes, waar het aan het begin wordt vermeld. Maar juist als mensen iets over het evangelie zeggen dat niet overeenkomt met het evangelie zelf, zoals wij dat kennen en ontvangen, dan is het zaak om heel goed op te letten. Want blijkbaar gebeurt hier iets opvallends. En lezen wij, zeker als je bent grootgebracht met het evangelie, als je altijd al lid bent geweest van de kerk, kun je zo makkelijk over de dingen heen lezen. Want waarom grijpt nou niemand van de ordebewakers in? Je hebt hier in Dordrecht, als je in het centrum loopt, dan zie je dat al, heb je van die stadswachten. De handhaving staat er dan achter op een rug. Toen ik net naar jullie kerk fietste, toen zag ik nog een paar van die mannen lopen. Die houden nou keurig bij van, heb je genoeg parkeergeld betaald? Of fiets je op de stoep? Of rij je, weet ik veel wat, net te hard? Of heb je geen licht aan? En als je iets verkeerd doet, dan krijg je een waarschuwing. Doe je het nog een keer, dan krijg je een boete. Nou, en zo was er op dat tempelplein, was er ook politie. En ben je gebeente als jij iets deed wat daar niet paste, en die orde. En dan is dan onze Heer Jezus Christus, die legt heel die orde plat. Waarom grijpt niemand in? En stel je voor, er komt hier iemand binnen lopen vanmiddag en die begint de piano te molesteren. En die smijt de collectezakken ervan af. Hoe ver zou zo iemand komen? Ik denk, de ouderlingen die staan natuurlijk meteen op en die, toch, de ouderling van dienst voorop. En die zegt eerst natuurlijk heel vriendelijk, hè, want je moet natuurlijk goed beginnen van, is er wat, kunnen we u helpen en zou u van onze piano willen afblijven? Maar als hij dan doorgaat, ja, dan pak je hem vast en dan bel je 112, want dat laat je natuurlijk niet gebeuren. En je moet je goed realiseren, wat onze Heer Jezus Christus doet, dat gaat eindeloos verder, hè, want hij komt niet zomaar op, nou ja, een kerk. Nee, hij komt in het hart van het geloof dat God heeft gegeven, de tempel. En zing de psalmen mee. Hoe lief, Heer, heb ik uw huis. Daar gebeurde het, daar woonde God. En onze Heer Jezus Christus doet daar niet ergens iets in de marge. Nee, hij legt heel de boel stil. Hij doet alsof hij daar de baas is. Wie doet nou zoiets? En het lijkt wel een soort beeldenstorm of iets dergelijks. En toch, gemeente, punt is, deze gebeurtenis is zo indrukwekkend en roept zoveel vragen op. Wat gebeurt er nou? Ik denk dat je het eerder kunt zien als een wonder, zoals Jezus eerst tegen de storm zei, toen hij daar lag te slapen.
En zijn discipelen zeiden: Heer, we vergaan. En dan stond Jezus op en hij zei: ga liggen jij, storm. En zo beheerst hij de storm. En het water. En zo staat hij hier op het tempelplein. En hij beheerst het. Hij zegt: weg jullie handelaren. Ik denk, het is een wonder. En daarom konden en durfden de mensen niet in te grijpen. Maar het is zo'n bijzonder wonder dat je daardoor bijna iets anders zou gaan missen. Iets dat minstens even wezenlijk is. Als je het evangelie van Marcus langer beluistert, zoals we in de Kandelaarkerk de afgelopen maanden hebben gedaan, dan valt er iets op, een wonderlijk patroon. Onze Heer Jezus Christus, vertelt Marcus in hoofdstuk 11, was al eerder naar de tempel gekomen. En hij werd daar ingehaald als een koning. Gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Als die koning in de tempel komt, dan staat er, hij kijkt rond. En hij vertrekt. De koning komt in de tempel. Dat is de vervulling van alle psalmen. Maar hij vertrekt. En dan komt Jezus terug. Hij heeft honger en zoekt iets te eten bij een vijgenboom. En Christus spreekt een vloek uit over die boom als die zonder vrucht is. Hoofdstuk 11 vers 14. Als ze dan terugkomen uit die tempel, dan ziet Petrus dat die vijgenboom vervloekt is. En hij herinnert zich het. En dan geeft Jezus onderwijs over de kracht van het gebed. Hé. Precies dat gebed zet Jezus ook centraal op dat tempelplein. Mijn huis moet een huis zijn van gebed voor alle volken. Zegt Jesaja 56. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Een bende. Zie je wel, als je het zo plaatst en als je het zo leest, een langer gedeelte door, dan merk je vanzelf, het is een geheel. Het hoort bij elkaar. En de kern daarvan is dat we veel leren verwachten van God. En het middel om dingen te gaan verwachten van God en om dingen van God te krijgen, is het gebed. En wie goed naar Marcus luistert, ontdekt in dat onderwijs op het tempelplein en even later buiten het tempelplein aan Jezus' discipelen het patroon van Jezus' eigen leven. Want kijk maar, als hij als koning wordt binnengehaald, dan ziet hij ervan af. Hij wacht op het moment dat hem het koningschap gegeven wordt. En dat is Golgotha. En dat is Pasen. En als het volk in zijn ban is, dan spreekt Jezus niet over hoe geweldig hij is, maar hij spreekt over de betekenis van de tempel. De werkelijke bedoeling van al Gods profeten. En als de discipelen verbaasd zijn over de kracht van Jezus' woorden, zo, u hebt gezegd, je bent vervloekt en het komt nog uit ook, dan zegt Jezus: jullie moeten ook zo leren bidden. Je moet zo bidden dat je als het ware al hebt gekregen waar jij om bidt. Zo. En wij bidden heel vaak andersom. Dan zeggen: ach lieve Heer, mag het zo zijn dat, en dan komt er wat we ons wensen. Maar Christus zegt: nee, je moet het zo bidden alsof je het al gekregen hebt. En dan zal je Vader in de hemel het jou doen toekomen. Zie je, Jezus doet eigenlijk steeds hetzelfde. Hij zegt: dat fantastische gebouw waarvan de mensen van heinde en ver kwamen kijken, de tempel van de Joden. Jezus zei: verwacht het nou niet van dat indrukwekkende gebouw, maar verwacht het van God. En verwacht het van God in die tempel. Want er zijn uitleggers die zeggen van ja, die tempel was eigenlijk verworden tot een soort symbool van nationalisme. Wij zijn het volk van God en wij zullen hier plannen beramen om, ja, om de Zoon van God aan de kant te schuiven. Om de Romeinen eruit te gooien. Maar Jezus zegt, God zal zijn volk bevrijden. Bid hem. Daar is die tempel voor. En precies datzelfde onderwijs geeft Jezus ook buiten de tempel. God geeft wat nodig is. Bid zo alsof je het al gekregen hebt. Zie dat Jezus stelt orde op zaken. In de tempelplein en daarbuiten. En zo krijgen wij kracht voor ons leven. En dat Jezus zo doet, dat is dan werkelijk fascinerend aan hem. Want wie is hij toch? Iemand die met zoveel gezag optreedt. En toch geen enkele aanstalte maakt om dat gezag voor zichzelf te claimen. En te zeggen, oké, ik ben jullie koning en nou ga ik zeggen hoe het allemaal moet. Wie is Jezus? Die vraag is aan de orde. De schriftgeleerden en de oudsten stellen hem ook die vraag. In 11 vers 28, het vervolg van wat we net hebben gelezen. Ze zeiden tegen hem, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? Wie heeft u die bevoegdheid gegeven? En wij zouden vandaag zeggen dat ze zeggen, wie denkt u wel niet dat u bent? Hé, maar dat is precies de vraag waar het steeds om gaat in de evangelie. Jezus kalmeert de storm en de discipelen zeggen, wie is deze man? De storm luistert naar hem. Jezus verricht een wonder op het tempelplein. Niemand kan en durft in te grijpen. En de geestelijke leiders maken onbedoeld duidelijk hoe groot het wonder is door te zeggen, wie bent u eigenlijk dat u dit doet? Ze zijn getuigen van een wonder. En die vraag beantwoordt Jezus met een tegenvraag. Jezus zei, ik zal jullie ook een vraag stellen, antwoord mij. Dan zal ik zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit mensen? Antwoord mij. En dan heeft hij ze. Want ze kunnen geen antwoord geven. Ja, dat kunnen ze wel, maar dat zal linksom of rechtsom slecht voor hen uitpakken. Opvallend. Onze Heer Jezus Christus, gemeente, geeft zijn identiteit niet zomaar prijs. Hoewel Christus vol genade is, is hij nooit goedkoop. Onze Heer Jezus Christus wil dat wij, jij en ik, u, met hem leert mee te kijken. Als hij onderwijs geeft over de tempel, als hij spreekt over het gebed, als hij vertelt over zichzelf. De Heer Jezus Christus is een schat die verborgen ligt, gemeente. Zoek hem, zoek hem. Hij is het waard. In de derde plaats, de structuur van Jezus Rijk. Gemeente, als je langer luistert dan Marcus, dan ontdek je een patroon. Onze Heer Jezus Christus leert ons onze kracht te zoeken in het gebed. De apostel Paulus, de heilige apostel, zegt het later precies zo. Efeze 6. Tot slot, zoek uw kracht in de macht van de Heer. En dan bedoelt hij dat je moet bidden. Ja jongens, kom op. Zeker wij vrijgemaakten, bij de christelijke reformeerden ligt dat misschien nog iets anders. Maar dan, wij stropen de mouw op en we gaan aan de slag. Ja, ora et labora, maar het werken, daar zijn we toch meestal net even iets beter in. Daarom hebben we misschien elkaar ook zo ontzettend hard nodig. Want wat zouden we werken als als de Heer zijn zegen niet geeft. Maar het punt is, de Heer Jezus Christus leert ons onze kracht te zoeken in datgene wat voor ons zo zwak lijkt. Het gebed, want ja, wat stelt het gebed voor? We kunnen God niet zien. We kunnen niet merken of ons gebed verhoord wordt, weet jij het? Maar de Heer Jezus zegt, en daar ligt die kracht. Maar dat doet de Heer Jezus steeds. Lees maar eens een paar hoofdstukken eerder. Dan komen de kleine kinderen naar Jezus toe. Ah, kom op zeg. Zeker in die tijd, een klein kind stelde niks voor. Die horen er niet bij. Maar de Heer Jezus zegt, als jij je niet bekeert. En als jij niet wordt als een kind. Dan kom je in het koninkrijk niet binnen. Wat? Het kleine. Het zwakke. En dan komt u even later een rijke jongeling aan. Nou, dat was echt een supergelovige, een modelgelovige. Die gaf al zijn tiende, die hield zich aan alle geboden van God. En dan zegt Jezus nog één ding. Verkoop je bezittingen, geef het aan de armen en volg mij. Maar dat kon hij niet. En toen zei de Heer Jezus Christus, wat is het moeilijk voor een rijke om het koninkrijk binnen te gaan. En opnieuw, pure paniek bij de volgelingen van Jezus. Want rijkdom is een zegen van God. En deze man hield zich aan alle geboden van God. Hij stond niet op nummer 3, hij stond op nummer 1. Om het koninkrijk binnen te gaan. Maar Jezus zegt, nee, hij komt er niet. Wat? Ook hij moet het helemaal anders gaan doen. Ook hij moest zich bekeren. En dan komen de gehandicapten aan. Blinden. Nou. Die golden in die tijd ook niet. Telden niet mee. Stonden aan de rand van de samenleving. In de marge. En als zij roepen. Heer Jezus, help ons. Dan zegt iedereen. Hou toch je hoofd dicht. Maar Jezus zegt. Jullie roepen mij. Wat kan ik voor jullie betekenen? Je gaat toch niet met gehandicapten om? Met die marge mensen? Misschien is hun handicap wel een gevolg van een zonde. Blijf ze toch uit de buurt? Maar Jezus zegt nee. Ik ben gekomen voor jullie. Nou en... Gemeente, zo staat Jezus hier in de tempel. Hij reinigt de tempelplein niet, zoals het in de volksmond heet. Hij zet het stil. En hij vraagt de koning van het koninkrijk aandacht voor de structuur van het koninkrijk. Het is niet de handel van dieren en munt om de zaak zo zuiver mogelijk voor elkaar te krijgen. Het is niet het nationalisme, wij zijn Gods volk. Zoals het ook niet is dat God de God van de kerk is. Het is niet het behoud van de eigen geestelijke positie, die leiders zo graag wilden. Nee, onze Heer heeft blijkbaar de profeet Jesaja in zijn hart. Jesaja zegt het al, hoofdstuk 56, vers 3. Alle volken worden genodigd. Alle volken. De tempel kan geen nationaal symbool van Gods volk zijn. Zoals de kerk geen plek kan zijn voor mensen die het voor elkaar hebben. Die het allemaal wel goed weten. Kom met je zonde, kom met je wonden naar Christus. Hij maakt heel. Gehandicapten worden met name genoemd en welkom geheten in Jesaja 56 vers 4. En daarom... heeft onze Heer Jezus Christus een dienende houding ten opzichte van blinden. Markus 10. En de tempel heet in Jesaja 56 vers 7 een gebedshuis te zijn voor alle volken. En daarom zegt onze Heer Jezus Christus dat. Heel Jesaja's profetie straalt uit. God gaat dit doen. God brengt dit geluk. En... in Jesaja wordt de geestelijke leiders
worden de geestelijke leiders al de wacht aangezegd. Vers 10. Wat dat betreft doet Jezus in Marcus 11 niets nieuws. Als hij de fariseeën en die anderen wijst op waar het om gaat. Verwacht het van God. En bid. En vertrouw hem. Zo staat het er verderop ook in het Nieuwe Testament. Verwacht het dan van het gebed, gemeente. En zelfs als je bidt, zegt Paulus, Efeze 6 vers 18. Laat je dan ook leiden. Laat je leiden door de geest. Daar doelt onze Heer Jezus Christus hier ook op. Dat je niet allereerst bidt voor de dingen waarvan je denkt van, hé, maar als het nou zo van elkaar zou kunnen krijgen, nou ja, dan bidden we daar naartoe. Nee, als je begint te bidden, als je handen vouwt, zegt dan onze Vader, en laat uw koninkrijk komen. De geest van de Heer doet het eigenlijke werk in het gebed. En daarom is de week van het gebed ook zo belangrijk. Zo staat onze Heer op het tempelplein. Hij straalt. Hij is het levende mens geworden profetenwoord van Jesaja en al die anderen. Hij zet de boel stop, zodat men kan zien dat hij zelf de tempel is. De plek waarin God zich laat ontmoeten. Gebed is voortaan niet gekoppeld aan een plaats, de tempel, maar aan het vertrouwen dat God zelf in Christus geeft. Iedereen die toch nog vasthoudt aan iets anders, leeft vruchteloos en staat ook onder het oordeel van Jezus. Dat blijkt uit de vervloeking van die vijgenboom en het schoongeveegde tempelplein. Jezus zegt, het Godsrijk is nu echt in jullie midden. En ik ben de koning. Geloof nu. En bekeer je tot Christus. Tot slot, kort in de laatste plaats. Jezus volgen. We zijn er bijna, gemeente. Toch nog een klein detail dat met de koning en de structuur van zijn rijk te maken heeft. En dat is vers 25, 26. Wanneer u staat te bidden, vergeef. Als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader in de hemel uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemel is, ook uw misdaden u niet vergeven. Hey. Zeg eens eerlijk, zou je dit woord nou hier verwachten? Wie moet er nou eigenlijk wie iets vergeven? Dat staat er niet. Heeft Jezus dit gezegd omdat zijn discipelen wel eens onderling kibbelen? Het wordt beschreven in hoofdstuk 10. Ze maakten ruzie om wie de belangrijkste was. Of heeft onze Heer Jezus Christus het misschien gezegd met het oog op de toekomstige spanningen in de kerk? Je moet maar eens lezen. De geest komt, de handelingen, ontstaan gemeentes, maar waar ook maar gemeentes ontstaan, bijna overal is er altijd wel mot, ruzie, gedoe. Het zijn net mensen, die christenen. Ja, gemeente, laten we maar goed luisteren naar wat Marcus steeds zegt. God is op weg naar iets nieuws. Het Godsrijk is een aantocht. En om dat Godsrijk te vestigen op aarde, in de hemel, heeft God werkelijk alles overgehad. Het Godsrijk komt in de koning, Marcus 10 vers 45, die zijn leven geeft. En zo legt God de basis. God heeft ons in Christus al onze tekorten vergeven. Heel ons leven is zijn bevrijd terrein. Heel ons leven is als het ware die tempelplein die dienst kan doen, zodat God tot zijn eer komt. Nou, en dan kan er troep ontstaan. In jouw leven. Ruzies.
verkeerde gedachten over je broeder, je zuster. Niks menselijks is ons vreemd, gemeente. Maar Christus zegt wel, en nu moet je die troep gaan opruimen. En je moet het echt gaan doen. Want je vader, die heeft je vergeven. Maar als je de troep niet opruimt, dan moet hij, net als zijn zoon, daar op het tempelplein, op een keer de boel schoon gaan maken. En wacht daar alsjeblieft niet op. Maar bekeer je tot hem en leef, voor zover wat jou betreft, in vrede met je broeder en je zuster. Ook hierin, gemeente, straalt Christus. Als je moeite hebt ten opzichte van je broeder of zuster, kijk dan naar hem. Hij is de hoge priester die vergeving en genezing schenkt. Verwacht zijn komst en zie uit naar deze koning. Amen.
Gemeente, danken en bidden wij de Heer en omlijsten wij ons gebed met het gebed dat Christus ons heeft geleerd. We beginnen met de bekende melodie, vers 1 en 3 van het Onze Vader, over het Koninkrijk en het komen in Christus naam tot de Vader. En na het amen sluiten we af met vers 6, 7 en de lofprijzing vers 8. Bidden wij en danken wij de Heer. God, onze barmhartig Vader in Christus. Wat bijzonder om ons geloof te belijden in U, Vader, Zoon en Geest. Hoe bijzonder om te zingen de woorden van het gebed dat onze Heer Jezus Christus ons zelf heeft geleerd. Heer, het is waar wat we net hebben gezongen. Uw rijk is begonnen zo klein als een mosterdzaad. Niemand kon het zien. Niemand kon het geloven toen u daar hing aan het kruis. Iedereen dacht, nou is het voorbij. We zijn van hem af. Maar in dat kleine, dat onooglijke, hebt u het koningschap aanvaard. En bent u koning geworden, zelfs over onze zonden. En zelfs over de dood. En hebt u de kracht van de Satan vernietigd. Geprezen zij uw naam. Heer, deze week willen we in het bijzonder stilstaan bij het gebed. We willen u allereerst belijden dat wij onze kracht zo vaak zoeken in onszelf. We denken het goed te weten. We denken sterk te staan, want we hebben een traditie van zoveel jaren en we kennen elkaar, we weten wat we elkaar hebben. Heer, leer ons te bidden. En Heer, als u het daarvoor nodig vindt, veeg ook hart, ons hart daarvoor schoon. Zodat ons leven aan u is toegewijd. Heer, we willen u danken voor alles wat u geeft. Voor onderlinge verbondenheid. Dat we elkaar kunnen ontmoeten. Als vrijgemaakte en christelijk gereformeerde. Heer, geef dat we elkaar echt kunnen opbouwen. Kunnen leren van elkaar. Samen te kijken naar onze koning die u bent. Heer, wilt u dat ook zegenen? Het is niet vanzelfsprekend. Ook die eenheid en samenwerking is een cadeau dat u geeft. Geef dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Heer, zegt u deze gemeente. Zegt u de onderlinge verbondenheid. Als broeders en zusters samenkomen door de week. Als ze elkaar opzoeken. Als de broeders diaken hun werk doen. In de kerk, in de samenleving. Als de broeders ouderlingen op huisbezoek gaan. Als de predikant dominee Vogel diensten voorbereidt. Op bezoek gaat, catechisatie geeft. Heer, wilt u uw zegen, die u al zo lang gegeven hebt in deze gemeente, rijk blijven geven. Zodat zij tot blijvende zegen is, in dienst van uw koninkrijk. En ook een zichtbaar teken van uw trouw in de samenleving. Heer, we willen ook een zegen vragen over de week van het gebed. Als christenen samenkomen, als we samen met onze Vader bidden, als we het leren om het te verwachten van u, Heer, wil erbij zijn, wil u kracht eraan geven. Heer, maak ons trouw op de plek die u ons geeft. Thuis, als we alleen zijn, thuis als we een gezin hebben, maak ons trouwe, goede gezinsleden, een vader, een moeder, een echtgenoot, een echtgenote, of ten opzichte van onze kinderen, ten opzichte van onze ouders. Heer, mag u vrede heersen in ons leven. Heer, we bidden u ook voor de samenleving. Zegt u onze burgemeester, de wethouders, alle die een bijzondere publieke taak hebben. Onze minister-president, ministers, staatssecretarissen. Heer, in bijzonder bidden we ook voor de mensen die in de provincie Groningen wonen. Als ze opnieuw de straat op zijn gegaan, omdat ze merken dat hun vertrouwen weg is. Dat ze bang zijn voor een volgende schok. Heer, wilt u vertrouwen herstellen. Ook tussen overheid en burgers. En geef, Heer, dat mensen veilig kunnen wonen. En dat we goed weten om te gaan. Met datgene wat we als winstgevend zien. In zo'n gebied. En de leefomgeving van mensen. Zodat mensen veilig kunnen wonen. Heer, mag dat zo zijn. En wilt u zo ook, Heer, vrede geven. Heer, in bijzonder willen we bidden voor al het missionaire werk. Er zijn zoveel mensen ook in onze omgeving die misschien wel eens van u hebben gehoord, maar die u niet kennen. Heer, geef ons gebed om hun leven, om hun hart. Heer, zegen ook in het bijzonder de jongeren in de gemeente. Dank u wel, Heer, dat ze lid zijn van uw kerk. Dat ze in u geloven. Heer, misschien is het soms ook zo dat je maar moeilijk kunt zien dat u echt bestaat. En dat het helemaal niet vanzelf is dat je in u gelooft. Als je ziet dat je vrienden en vriendinnen niet in u geloven. Heer, geef dat ze het volhouden. Dat ze vol zijn van u. Dat ze misschien zelfs kunnen getuigen van hun geloof in u. Heer, wilt u het werk in de gemeente, het onderwijs aan de jongeren ook bijzonder zegenen. En geef altijd, Heer, dat het in een goede sfeer kan plaatsvinden. Heer, al deze dingen danken en bidden wij u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. slot zangen ze uit de gezangen, gezang 70, gij dienaars van hem die alles regeert. Vers 1, 2 en 3 staat afgedrukt in het blad. Eerst nog de gelegenheid om u gaven te geven, de eerste voor de kerk, de tweede voor de zending. De Heer zegene uw gaven. Gemeente, wees gezegend om zelf een zegen te zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allen. Amen.